Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil graag met u en met jou lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 12. Romeinen 12, vers 1 tot en met 8 uit de NBG, lees ik vandaag. Romeinen 12, vers 1 tot en met 8. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontferming van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik in ieder onder u niet hoger te denken dat hij moet denken, maar laat het denken in bescheidenheid naar maten van geloof zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. Want zoals wij één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoeveelen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. En nu hebben wij de genadegave onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Het zij profetie naar mate van het geloof, het zij dienstbetoon in het dienen, het zij wie onderwijst in het onderwijzen, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen, wie uitdeelt in oprechtheid, wie leiding geeft met inzet, wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Het thema is in één lichaam en de tekst voor vanmorgen is uit 1 Korinthe 3 vers 23. Waar de duidelijke woorden van de apostel Paulus staan. U bent van Christus en Christus is van God. En als ik dit hoor of lees, dan denk ik altijd aan vroeger. Ik ben op een dorp geboren en getogen, op een dorp. En als je dan bij iemand kwam die je nog nooit eerder gezien had, dan was de vraag standaard van wie ben jij erin? Nou, hier in de stad misschien wel, hè. En dan moest je dat uitleggen. Mijn vader is Aristolk. Ik zei, ja, oh, Aristolk. Van Pieter Stolk, hè? Ja, van Pieter Stolk. Ja, dan wisten ze ongeveer van welke Stolk, want er waren er nog steeds zoveel. Ja, dat is wel eens lastig. Ook merken we wel eens, worden we gebeld van de week nog. Dan moeten ze een stolk hebben, dan kiezen ze schijnbaar één en dan komt dat vanzelf wel verder. Maar van wie ben je er één? Ik weet nog, met deur en deurwerk hebben we dat ook een keer gehad, de vraag. Die meneer zei, van wie zijn jullie? En wij zeiden, van Christus. En de deur staat nu nog te trillen, zo hard heeft hij hem dichtgegooid. En dat is eigenlijk wel vreemd. Wij wisten dat die meneer uit de kerk kwam en naar de kerk ging. En als je dan zegt dat je van Christus bent, dan hebben mensen dan toch in één keer een heel vreemde gedachte van je, schijnbaar. Ik weet niet hoe dat bij u en bij jou is, maar als je vraagt van wie ben jij erin, dan zeg ik, ik ben er een van Christus. En dat is zo bijzonder. Weet je wat een voorrecht dat het is als we hier vanmorgen samen zijn en dat we samen mogen zeggen, ik ben van Christus. Gekocht en betaald door het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus. Niet omdat we dat verdiend hebben, niet omdat we iets bij kunnen dragen, maar omdat we de genade van God hebben ontvangen en we daardoor van Christus zijn. En wat geweldig, hè, dat het daar niet stopt, maar dan staat er ook nog, en Christus is van God. Wat bijzonder. Zo mogen we vanmorgen hier samen zijn, of u als u het later terug beluistert, mag je weten, je bent als je gelooft, want dat is wel de voorwaarde natuurlijk, als je hier vanmorgen bent en je hebt geen relatie met de Heer Jezus Christus, dan kun je ook niet van Christus zijn. En dan is het de vraag of u zo verder moet leven, of jij zo verder moet leven. Ik zeg dat heel vaak, omdat het me zo aan mijn hart gaat dat er zoveel mensen ook in de kerk komen die de Heer Jezus Christus niet als hun verlosser kennen. Ze zingen de liederen mee, maar ze kennen hem niet. En wat is het dan verschrikkelijk als je aan het einde van je leven komt en je wordt afgewezen. En dan kun je misschien wel zeggen, ja, maar ik ben heel mijn leven naar de kerk gegaan. Ja, maar daar gaat het niet om. Dat is geweldig als je zo vanmorgen bij elkaar kunt komen en elke zondag bij elkaar kunt komen. Maar daarmee verdien je niet de plaats in de hemel. De plaats in de hemel hebben we ook niet verdiend, maar hebben we ontvangen door het geloof van de Heer Jezus Christus in God de Vader. Hij is de weg gegaan die uiteindelijk zijn leven kostte. En hij heeft zijn leven gegeven voor u, voor jou en voor mij. Hij heeft de prijs bij God betaald die nodig was om u, jou en mij met hem te verzoenen, met God te verzoenen. En nu we met God verzoend zijn, hebben we eeuwig leven. En als je hier vanmorgen bent en je kunt er amen op zeggen, dan ben je een bevoorrecht mens. Dan mag je ook weten dat je straks in de hemel zult komen. En misschien twijfel je daar ook nog wel aan, hè? Zoveel twijfelen eraan of je wel in de hemel komt vandaag wel, want vandaag heb ik het niet zo verkeerd gedaan. En morgen doe je toevallig wel verkeerd en dan zou je niet in de hemel komen. Ja, maar zo werkt het niet. Hè? De Heer Jezus heeft eens en voor altijd zijn offer gegeven, zijn leven gegeven. En als je in hem gelooft, heb je voor eens en voor altijd vergeving van zonde. En ben je voor eens en voor altijd verzoend met God. En als je hier nog bent vanmorgen en je twijfelt daaraan, hè, of je wel echt een kind van God bent, dan weet ik niet of je zo verder moet gaan. Geloof je dan God op zijn woord? Geloof je de Bijbel? Of heb je daar vraagtekens bij? De Bijbel is een moeilijk boek, dat geef ik direct toe. En niet alles in de Bijbel kun je begrijpen, maar God vraagt ook niet of je alles kunt begrijpen of wilt begrijpen. Hij vraagt of je het gelooft. En als ik dan deze tekst lees, dat zegt Johannes dan in 1 Johannes 5 vers 13. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwig leven hebt. Als je gelooft, heb je het eeuwige leven. En dat is ook nodig, het eeuwige leven te hebben. En met God verzoend te zijn. En als je met God verzoend bent, ja, dan gaan we verder. Waar we begonnen zijn bij het lezen. Waar Paulus zegt, ik roep u er dan toe op, broeders, maar ook zusters. Door de ontferming van God om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke eredienst, godsdienst. Hè? Daar staat nogal iets in. Weet je, Paulus spreekt daar tegen mensen die eigenlijk zo uit de offerdiensten kwamen. Hè? Dat was voor hun nog gewoon, de tempel was er nog. En toen ze nog niet tot geloof gekomen waren, toen offerden ze nog. Dus ze wisten precies waar het om ging. En dan zegt Paulus juist ook tegen die mensen, van weet je, het gaat niet meer om dierenoffers. Daar ging het om voor de Heer Jezus. En er zijn zoveel dieren geslacht. En al die dieren die geslacht zijn, of geslacht waren, die konden de prijs niet betalen die nodig was. Dat bloed wat gevloeid heeft, dat heeft alleen maar de zonde bedekt. Tijdelijk totdat de Heer Jezus op het kruis stierf en zijn bloed gaf. Wat voor eeuwig en altijd de redding en de verlossing en de afwassing van zonde gebracht heeft. En dan zegt Paulus, weet je, het gaat niet meer om die dieren, maar het gaat om jezelf. Het gaat erom, zoals hij ergens anders zegt, dat je lichaam een tempel is van de levende God. Daar waar Gods geest in woont. En als u, jij en ik vanmorgen belijden dat we van Christus zijn, dan leeft Gods geest in ons. En dan wordt er ook van u, van jou en van mij verlangd dat we ons lichaam geven als een levend, heilig, Gode welgevallig offer. Dat is je redelijke eredienst. Daar moet je niet van gelopen zuchten. Hè? Dan moet je niet je schouders onder proberen te zetten. Nee, dat is gewoon, dat mag van je verwacht worden. Hè? Zoals onze dochter gewoon tegen ons doet, lief tegen ons doet. Dat is tegenwoordig ook niet zo gewoon, maar in ieder geval waren er gisteren nog, we hebben de genoten van de liefde van onze dochter en schoonzoon. En dat is vanzelfsprekend, omdat je één bent, hè, door de bloedbaan. En zo is het ook met God de Vader. Je bent één geworden met hem. En je liefde moet dan ook zo eigenlijk vanzelfsprekend in je opborrelen om hem te loven en te prijzen, om hem te eren en te aanbidden voor dat geweldige wonder wat hij heeft gedaan in de Heer Jezus. Dat is bijzonder. Ik hoop dat je er echt over na wil denken. Weet je dat? Ja. Ik vind dat zo bijzonder. Ik denk er elke dag over na. Maar ik kom er niet over uitgedacht. Maar ik word wel steeds gelukkiger met die wetenschap dat ik mag weten dat God mijn vader is. Als ik alle ellende om me heen zie, dan denk ik, wat is het heerlijk om in rust en in vrede te leven. Ik zie het wel, maar het maakt me niets uit. Ik weet het, in de Bijbel staat het, dat door niet minder wordt ook nog erger. Maar de Heere God zegt, als die dingen gaan gebeuren, steek je hoofd in het zand? Nee, hef je hoofd omhoog. Want zijn komst genaakt. Maar geloof je God op zijn woord? Of kijk je naar de omstandigheden? Nou, die zijn niet altijd even rooskleurig, dat weet ik. En je kunt pijn, je kunt moeite, je kunt verdriet hebben en teleurgesteld zijn en rouw hebben en wat er ook maar in een mensenleven kan gebeuren. Maar vind je dat de boventoon in je leven? Of is daar de Heere God die je leven bestuurt in alle omstandigheden? Er staat niet verblijd je in je ellende, er staat verblijd je in de Heere. Dat is heel iets anders. En als je gaat verblijden in de Heere, dan zijn de omstandigheden ook niet zo zwaar meer, omdat je weet dat hij erin meegaat. En omdat hij alles ondervonden heeft aan zijn lichaam, met uitzondering van de zonde, weet hij ook waar je het over hebt. Hè? Voor hem is niets vreemd als hij ermee komt. Maar dan moet je wel een relatie met hem hebben. Niet zoals zoveel mensen die ik hoor van, oh luister, ik heb een keer de Heer Jezus aangenomen en ik kom in de hemel. En als het zover is, zal ik wel zien. Dat vind ik zo goedkoop. Ik vind het ook nergens op slaan als hij zo leeft. En Paulus, hè, misschien waren er in die tijd ook wel mensen die er zo over dachten. Hij zegt, geef je lichaam als een levend, heilig, godgevallig offer. Hier ben ik, Heer. Wat wil u dat ik doen zal? En als hij zegt van ja, wat is dat? Een welbehagelijk offer voor de Heere God. Hè? Nou, dan gaat hij verder in vers 2 en dan zegt hij, wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Dat is best moeilijk. Daar moet ik ook eerlijk in zijn, weet je. Ik leef precies in dezelfde wereld als u, jij en ik. En er komt zoveel op ons af. En het is zo moeilijk om tegen bepaalde dingen nee te zeggen. En het is zo moeilijk om voor bepaalde dingen je ogen te sluiten. Ik weet het best. En de tegenstander weet het ook. Die weet precies waar hij ons moet pakken. Daar waar wij een zwak plek hebben. En hij zal niet nalaten om je te achtervolgen. Om je iedere keer weer opnieuw te laten struikelen. En als je dan niet weet waar het over gaat, heb je een probleem. Dan ga je je schuldig voelen. Dan ga je alleen maar denken, ik ben zo slecht en die andere die is zo goed. Hè? En ik dacht dat ook wel eens. Dan stonden de mensen voor en die stonden zo blij te zingen. Die mensen die zijn gelukkig. Ja, tot op het moment dat je eens een keer met zo iemand spreekt. Ja, dan blijkt dat ze net zoveel problemen of in ieder geval ook niet zonder problemen door het leven gaan of zonder ziekte door het leven gaan. Nee, dat hebben we allemaal. En daarom zegt Paulus, en Paulus spreekt niet namens zichzelf, maar hij spreekt namens de Heere God. En daarom is het belangrijk om er naar te luisteren. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. Hè. Laat je niet meeslepen door de tegenstander. Oké, als je een keer struikelt, maar ga dan de weg terug naar de Heere God. Laat je niet meeslepen, word niet gelijkvormig. Ook al is het nog zo mooi, er zijn hele mooie dingen in de wereld. Dat begrijp ik. Maar weet je, het leven met Christus is het allermooiste. Dat heb ik inmiddels ook mogen ontdekken. Er is niets mooier dan een leven met Christus, elke dag. Echt. Het is de moeite waard om het uit te proberen. Word niet gelijkvormig aan de wereld, maar word innerlijk veranderd, van binnen veranderd, hè, door de vernieuwing van je denken. Je denken moet niet meer gelijkvormig aan de wereld zijn. Je moet niet meedenken met wat de wereld denkt en wat de wereld zegt. Je moet beseffen dat je in de leugen leeft. Hè? En dat Gods woord de waarheid is. En als je niet met Gods woord bezighoudt, ja, dan word je achtervolgd door de leugen. Zo simpel is het. Maar wordt innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid. Om te kunnen onderscheiden. En dan komt het, hè, wat de goede, welbehagelijke en de volmaakte wil van God is. Ergens anders staat, hè, dat je mag bidden om een geest van wijsheid en van openbaring. Om hem recht te kennen. Niet om daardoor zoveel kennis te krijgen dat je op je borst kunt slaan. Wil jij wel lekker doen, maar ik weet het. Nee. Om hem recht te kennen. Dat is belangrijk. Dat je God kent. In zijn grootheid. In zijn almacht. En ik weet wel, zolang we hier zijn, zullen we dat nooit bereiken. Maar we kunnen ons daar wel naar uitstrekken. Hij wordt wel steeds groter voor je. En soms in kleine dingen. Gisteravond zagen we zo'n natuurfilmpje. Zo even tussendoor. Dat waren... kokons en die gingen open en zoveel vlinders, maar wat prachtig mooie, ongekend. En we zeiden tegen elkaar, hoe groot zijt gij? En ik heb wel eens vol bewondering naar een nest mieren staan te kijken. En ik dacht, ja, spit ook niet diep. Nee, je moet er eens naar kijken. Het is ongekend. Zo groot is mijn Vader in het kleine. Snap u? En als je hem gaat zien in het kleine, dan wordt hij zo groot voor je en zo machtig. En dan ga je ook ontdekken wat zijn wil is. Zijn wil is liefde. Zijn wezen is liefde. Hij wilde zo graag een wereld scheppen waarop gerechtigheid zou wonen, waarop liefde zou wonen, waar mensen met elkaar om zouden gaan en dieren met elkaar om zouden gaan zonder dat ze elkaar zouden verscheuren of elkaar overhoop zouden schieten. Dat was Gods plan niet, dat was Gods bedoeling niet. Gods bedoeling was een wereld vol liefde en gerechtigheid. En één hapje van een vrucht. Ja, en dan kun je natuurlijk gaan denken waarom en weet je, nee, dat is allemaal gebeurd. Maar God heeft wel de hoofdprijs met eerbied gezegd, betaald om dat weer in orde te krijgen. Want hij komt met dat plan tot volvoering. Er zal een moment komen dat er liefde is en gerechtigheid in deze wereld. En er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Gods plan gaat door. En als je je bezighoudt met de Heere God, dan mag je delen in die dingen. Dan ga je zien, oh ja, het gaat eerst achteruit en er gebeuren verschrikkelijke dingen. Mijn hart scheurt ook als ik kinderen daar zo zie en als ik broeders en zusters waar je van hoort dat ze gepijnigd en gemarteld worden elke dag, dat ze in honger- en dorstgebieden, in oorlogs- en rampgebieden leven. Wat een ellende. Maar als je dan heel dicht bij de Heere God leeft, dan weet je ook dat het ook pijn doet in zijn hart. Dat het niet zijn wil is. Een tijdje geleden was ik bij iemand, en die, een zuster, en die zei, ja, ik ben ziek geworden omdat ik ongehoorzaam ben. Als je dat dan van jezelf weet, dan zie je God als een vader die je straft omdat je iets verkeerds gedaan hebt. Ik zeg, ja, sorry, ik heb een ander beeld van God. Ik zeg, of je moet je zo verzetten tegen hem dat je wel ziek moet worden om weer op je plaats te komen. Dat geloof ik wel, dat kan die ook. Maar normaal gesproken, ja, is de ziekte die pas in deze wereld, dat is door de zonde gekomen. En dat gaat God aan zijn hart. En als u en jij en ik ziek zijn, en vooral ernstig ziek zijn, gaat het God aan zijn hart. En dat is gekomen door die ene hap, om het zo maar te zeggen. Maar weet je, het gaat erom dat we de Heere God gaan leren kennen. onderscheiden wat het goede, welbehagelijke en de volmaakte wil van God is. Want door de genade, zegt Paulus, die mij gegeven is, zeg ik en ieder onder u, niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar mate van het geloof zoals God die aan een ieder heeft toebedeeld. Ken je dat ook, hè? Dat je graag die ander zou willen zijn? Anders heb ik het alleen, word ik het niet erg. Ja, het wordt wel minder, omdat ik weet dat dat zo niet werkt. Hè? Maar dat je die ander zou willen zijn, weet je wel? In mijn geval, die spreker die daar zo'n 20.000 mensen voor zich geeft. Ik prik er nu een beetje doorheen tegenwoordig, hè? Maar dat is wel eens in me opgekomen. Ja, dan stop ik weer, als gaat u me te goed kennen. Maar snap u? We moeten niet denken boven ons denken. We moeten gewoon in Bijbelse zin onszelf zijn. Je bent van Christus. En Christus is van God. En voor ons is alleen maar belangrijk om dat te doen wat Christus in u en jou en mij wil doen. En daar is alleen maar voor nodig om je 's morgens open te stellen en zeggen, Heere God, hier ben ik. En hij weet wel dat je werk hebt. Hij weet ook dat je op bezoek moet, of naar het ziekenhuis moet, of dat je pijn hebt, of weet ik wat. Hè. Hij weet het. Maar toch kun je er voor hem zijn. En hij gaat je gedachten hervormen. Je denken wordt vernieuwd. Je gaat denken niet meer zoals de wereld denkt, niet meer zoals je altijd gedacht hebt, maar je gaat denken zoals God denkt. Zoals de Heere God de dingen ziet. En de een die weet veel meer dan de ander, dat blijft altijd zo. Dat heeft de Heere God er bewust ingelegd. Maar er staat wel in de Bijbel dat we aan elkaar gegeven zijn om met elkaar, met de heilige, te ontdekken wat de lengte en de breedte en de hoogte en de diepte is. Om God daarin te kennen. En ik hoor wel eens ook mensen die durven niet te bidden. Want ja, mijn gebed is zo. Ja, bid je dan voor je broeders en zusters of bid je voor God? En je moest eens weten hoeveel er zijn die denken mijn gebed is zo, hè. Een tijdje geleden heb ik met een zuster gebeden, die had zo verschrikkelijk veel verdriet. Echt waar, ik heb nog nooit iemand gezien die zo verdriet had. Echt, echt ongekend. Ik was er helemaal door ontdaan. En ik wist sowieso al niks te zeggen, maar ik heb maar geluisterd. En op een gegeven moment zei ik, zullen we maar samen bidden. En toen hebben we gebeden. Maar ik heb er dagen mee gelopen, dat ik dacht van, wat was dat nou voor een gebed, weet je? Nee, je bent helemaal ontdaan, maar het gaat er niet om wat ik ervan vind. Het gaat erom wat de Heere God door je kon zeggen tot die, in mijn geval, die zuster. Daar gaat het om. Het gaat er niet om dat alles even mooi moet zijn. Het gaat er niet om dat alles even volmaakt moet zijn. Dat komt straks, dan zullen we allemaal volmaakt zijn. Zullen we volmaakt spreken, dan zullen we volmaakt zingen. Dan zullen we volmaakt hem de lof en de eer en de dank brengen. Maar nu zijn we nog steeds, nou de nieuwe mens zijn we volmaakt, maar met de oude mens leven we nog steeds in een onvolmaakte wereld en komt er weinig volmaaks uit. Dat kan niet. Alleen als je laat vernieuwen door je denken laat vernieuwen. En als je leven geeft als een godenwelgevallig offer. En er staat wel een levend godenwelgevallig offer, hè? Niet een dood leven, dat kan ook nog natuurlijk, hè. Dat je het niet zo nauw neemt en zegt, ja, geef mijn leven wel eens een offer. Ja, dat is een doodoffer. Nee, een levend offer. Dat is belangrijk. En dan, want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoeveel, één in het lichaam in Christus. Maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. We zijn één in de Heer Jezus, zoals we hier vanmorgen zijn. En dat is niet alleen deze groep natuurlijk, maar dat is wereldwijd, de gemeente, we zijn één in de Heer Jezus. En daardoor zijn we ook één in elkaar, maar wel een ieder afzonderlijk leden van elkaar. Maar we moeten wel weten dat we in Christus verbonden zijn. En dan hebben we genadegaven gekregen, onderscheiden naar de genade die ons gegeven is. Hè. Het zij profetie. En natuurlijk, in het Oude Testament kwam er heel veel profetie voor. En ook wel in het begin van het Nieuwe Testament. En voor deze tijd is dat niet zo, om het zomaar te zeggen. Maar vergis je niet, want wat is een profeet? Een profeet is een mond van God. En als u, of jij, of ik, een levende relatie hebt met de Heere God, en hij legt iets in je hart om door te geven aan een broeder of een zuster, en je spreekt dat uit, dat is een profetie. Dat mag je namens God zeggen tot hem. Ja, je moet wel weten waar je mee bezig bent. Hè? Maar dat is ook in de afhankelijkheid waar je leeft. En dan mag je woorden van God doorgeven, omdat je op dat moment een mond van God mag zijn. En dan, naar de mate van het geloof, hè, dat heeft er wel mee te maken. Als je er zelf geen geloof in hebt, dan moet je het ook niet doen. Maar geloof je, en dat betekent vertrouw je God op zijn woord, dat dat wat je in je hart gekregen hebt, ook van de Heere God gekomen is. En dat is ook mooi, de Bijbel zegt, hè, dat de zaak staat vast bij 2 of 3 getuigen. Dan zal God dat ook bevestigen. Je hoeft niet bang te zijn, hij zal dat bevestigen. Je zult dat weten. En soms gebeurt dat, dat je zomaar een regel van een lied mag zeggen, waardoor die ander zo bemoedigd wordt. En dat heb jij niet kunnen bedenken. Maar dat heb je van de Heere God doorgekregen, en dat mag je namens hem doorgeven. En dan, het zij een dienstbetoon in het dienen. Ja, voeten wassen, weet je. Ja, dat is ook dienen. Wij willen wel dienen, maar we moeten er zelf wel beter van worden. Nou, dat deed de Heer Jezus niet. Hij kwam hier om te dienen. De schepper van hemel en aarde, die ging de voeten van zijn volgelingen wassen. Ik heb het 1 keer gezien, ik vond het zo mooi. Dat waren kinderen die hadden in de zondagschool, zeg maar, het daarover gehad, over de voetwassing. En toen kwamen ze terug en die leidster die zei, verschillende vaders of ze voorin wilden komen zitten. En die vaders gingen daar voorin, ze moesten de schoen uit en de sok uit. En daar kwamen de kinderen en die gingen de voeten wassen. En dan zie je pas wat het echt betekent. Toch? En toen dacht ik ook, je zal daar zitten, zegt de ene heeft zweetvoeten. De andere heeft kalknagels. Wat is er nog meer? Nou, er is hè? Maar snap je, de voeten wassen. Maar dat is dienen. Het hoeft niet zo verheugd te zijn. Maar het gaat om je hart. Ben je bereid te dienen? De Heere God wil je dat geven. Dat je mag leven binnen de gemeente als een dienaar van God. Dat je er bent voor een ander. Misschien wel als iedereen ligt te slapen. Dat jij niet kunt slapen. Omdat jij moet bidden voor een zus, broeder of zuster, die misschien wel zo'n pijn heeft of zo'n verdriet heeft, weet je? En soms kom je er niet achter, maar het is zo belangrijk, omdat je van Christus bent, ook als zodanig te leven. Want daartoe zijn we aan elkaar gegeven, niet om elkaar iedere keer maar op onze tenen te trappen. Nee, om liefde, daar gaat het vanmorgen over, om liefde voor elkaar te hebben. Echte liefde. Niet op seksueel gebied, dat denken de mensen gelijk. Als je het over gemeenschap hebt tegenwoordig, dan denken ze gelijk dat je van alles en nog wat gaat doen in de gemeente. Nou, niets. Hè? Het gaat om de gemeenschap der heiligen met God. En zo ook liefde heb je onder elkaar. En liefde mag je ook nog met elkaar hebben. Maar liefde bedrijven, dat is heel iets anders. Weet je. Maar ja, dat de wereld zo verrot is dat ze dat gelijk bij denken. Dat is weer wat anders. Je moet tegenwoordig op zo'n opletten wat je zegt. Want ze kunnen er altijd van alles mee. En dan wie dient in het dienen? Het zij wie onderwijst in het onderwijzen. Dat is ook belangrijk. En oudere broeders die hebben niet afgedaan. Ik heb het idee, weet je, ik ben nu met pensioen, mijn leven begint pas. Het is heerlijk. Niet meer gestoord door telefoons van het bedrijf en allerlei gekkigheid. Meer gewoon vrij voor de Heer. En Mozes begon ook pas toen hij 80 was, toch? Oudere broeders zijn zo belangrijk. Om jongere broeders en oudere zusters ook, hoor, sorry. Ja, nee, dat bedoel ik serieus. Niet om, dat vergat ik echt. Oudere broeders en zusters. Ze zijn zo belangrijk, omdat ze hun leven lang al lessen geleerd hebben. Ook in het geloof, met vallen en opstaan. En ze kunnen jongeren daarin zo tegemoet komen. Wie dient in het dienen. Dat is echt. Dat heeft de Heer God er allemaal ingelegd. Daarom zijn we één lichaam. En wie onderwijst in het onderwijzen. Bijbelstudie is zo belangrijk. En ik hoor het in elke gemeente waar ik kom. Er komen steeds minder mensen op de Bijbelstudie. Hebben ze dan de gedachte dat ze dat al weten? Ik heb altijd het idee, als één vraag opgelost is in de Bijbel, heb ik er met 10 bij. Je komt niet uitgestudeerd. En wat is het heerlijk om met elkaar te delen. Om de grote daden van God met elkaar te delen. Wat een bemoediging. Ouderen met jongeren. En als ouderen hebben we ook die jongeren nodig. En de jongeren moeten we zeker niet vergeten. En ouderen moeten niet zo... Hè, dan moet je echt voor opletten dat je niet altijd maar wijst. Die jeugd van tegenwoordig. Weet je, ik ben zelf ook een keer jeugd geweest. Nou, ik was geen lievertje. Nee. En de meeste van ons misschien wel niet. Hè. Maar we moeten niet zo wijzen. We moeten er voor elkaar zijn. We mogen er voor elkaar zijn. En dan komt de volgende, het zij wie bemoedigt in het bemoedigen. Hoe moet je nou in vredesnaam iemand bemoedigen, wat ik zojuist ook zei, die vrouw die zo verschrikkelijk veel verdient. Hoe moet je nou bemoedigen, dat kunnen we helemaal niet. Dat kunnen we niet. Nee, uit onszelf niet. Maar als we hem in ons leven toelaten en we hebben ons leven gegeven als een levend God en welgevallig offer. Ja, dan gaan we leven zoals de Heer Jezus geleefd heeft. Maar dat is wel nodig. Het is makkelijk lezen. Ik heb het al zo vaak gelezen. En als je er niet bij nadenkt, nou, dat is leuk, dat Paulus mooi gezegd. Ja, je moet het gaan proberen. Maar het is wel om de gemeente van de Heere God, het lichaam van Christus, in stand te houden. We hebben elkaar nodig. Ja, hier nog niet natuurlijk. We worden nog niet vervolgd. Maar ik weet niet hoe lang dat het nog duurt. Moet je kijken waar christenen wel vervolgd worden. Hoe broeders en zusters elkaar nodig hebben. En wij hebben elkaar ook gewoon nodig. Je weet het niet alleen. Hij heeft ons aan elkaar gegeven als een hand en een voet. Bemoedigen. Wie uitdeelt in oprechtheid. En uitdelen, dat kan het woord zijn, dat kan eten zijn, dat kan geld zijn. Hè? Dat kan van alles zijn, uitdelen. Je kunt van alles uitdelen. Maar wel in oprechtheid. Niet met het idee van, oh, ik zal hem 10 gulden of 10 gulden. 10 euro geven, want dan heb ik... dan voel ik me niet zo schuldig, hè? Nee, in oprechtheid. Ik zal u nog wat vertellen. Een tijdje geleden zag ik een hoop ellende op de tv. En er kwam zo'n Giro-nummer in. En eigenlijk had ik het op mijn hart om iets te geven. Maar ik vond het wel zonde van mijn zakgeld. Dat is niet in oprechtheid geven. Weet je? Dat heb ik mezelf kwalijk genomen. Dat jongen, onvoorstelbaar. Dat je zulke stomme gedachten kunt hebben. Dat je aan je zakgeld denkt, dat mensen sterven van de honger. Daar zie je ook dat geld de wortel van alle kwaad is. Hè. Onvoorstelbaar. Maar goed, dat heb ik al. Wie leiding geeft, met inzet. Ja, er zijn ook leidinggevende broeders in de gemeente. En ik heb wel ontdekt dat die mensen altijd van alles en nog wat tegen naar hun hoofd geslingerd krijgen. Die mensen kunnen het bijna nooit goed doen. Het zal hier niet zijn, maar ik hoor dat zo wel eens, weet je. En ik ben zelf ook leidinggevende geweest in de gemeente. En ik ben zelfs koster geweest. Dat is het meest ondankbare wat je in de gemeente kunt zijn. Het was te warm, het was te koud. De zon scheen, de gordijnen hadden dicht moeten. En dan noem maar op. Er was altijd wel iets. De stoelen stonden te dicht bij elkaar. De stoelen stonden te ver uit elkaar. En zo ging het maar door. En zo gaan we met elkaar om. Dat kan niet. En daarom zegt de Bijbel ook, hè. Wie leiding geeft met inzet, ja, dat moeten ze wel hebben. Maar wij moeten ze niet onderuit halen. Dat staat er niet bij. Dat als broeders en zussen, als de leidinggevende zijn, broeders en zussen, haal ze onderuit. Probeer er alles mee. Nee, dat staat er niet. Bid voor ze. Dat is belangrijk. En bid voor elkaar. En dan staat er nog wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid. Als je een ander wil helpen, en dat gaat soms 's nachts of 's avonds of overdag gewoon, maar het komt altijd op een verkeerd moment voor jou. Maar doe het in ieder geval met blijmoedigheid en met dankbaarheid. En denk nooit dat je te oud bent of te ziek bent, dat de Heere God je niet kunt gebruiken. We hadden een oudere zuster in de gemeente en die kon niet meer mee met ons als we gingen zingen op straat en gingen getuigen. En dat vond ze zo erg. En ze zei, je bent zo bevoorrecht, beste zuster. Want je blijft lekker thuis en je gaat voor ons bidden. En ze is voor ons gaan bidden. En ze werd zo dankbaar omdat ze iets voor de Heere God mocht doen, namelijk voor ons bidden. Koffie gereed maken of inschenken. Dat is niet een minne taak. Nee, dat hoort erbij. Zoals ook op de piano spelen en zingen. En de beamer bedienen. Noem maar op. Alles hoort erbij. En het ene is niet minder dan het andere. Ja, als je het voor je als mens doet, wel mee voor de Heere God. Voor hem. Als een levend, heilig, Gode welgevallig of. Ik zal nog uren door kunnen gaan. Maar misschien mag ik nog een keer terugkomen, dan maak ik het af. Beleef mijn welzijn.